Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En in deze aflevering hebben we het over China en diens vijfjarenplan.
Ja, met een fantastische gast, Ties Tams.
Ja, strateeg, schrijver, vriend van de show inmiddels. Al derde keer dat hij er is. Hij schreef bijvoorbeeld het boek De Nieuwe Keizer, Xi Jinping, de machtigste man van China. En hij is verbonden aan het hoog aangeschreven instituut Klingendaal.
Ja, we gaan het hebben over Taiwan, Evergrande en natuurlijk, wat moet je nou als belegger? Moet je terugtrekken uit China of niet?
Ja, dat zijn vragen waar wij ons allebei mee bezighouden. Laten we maar snel beginnen. Ja, Ties, fijn dat je er weer bent. Je begint een beetje de huisexpert te worden van Jong Beleggen de podcast als het over China gaat.
Ja, dat ben ik heel graag. Okay. Leuk om hier weer te zijn.
We vinden het ook altijd fijn om jou te hebben. We krijgen altijd heel veel goede reacties ook in de community. En in deze aflevering gaan we het hebben over het vijfjarenplan van China en wat dat betekent voor particuliere beleggers. Maar eerst misschien interessant om het even te hebben over, er is heel veel aan de hand rond China nu. We zien jou ook overal in de media verschijnen. Afgelopen weekend nog bij Buitenhof. Hoe beleef jij deze tijd? Hoe kijk jij hiernaar als China-expert en strateeg?
Ja, aan de ene kant vind ik het heel zorgwekkend. Want het Westen en China lijken in een vicieuze cirkel vast te zitten van groeiende vijandigheid. En binnen het Westen worden de verschillen steeds groter. Hè? Wij voelen steeds meer ongemak met onze belangrijkste bondgenoot Amerika. We zien steeds duidelijker dat er allerlei verschillen zitten tussen hoe verschillende Europese landen over China denken en over buitenlandse zaken denken. Dus besluitvorming wordt daardoor moeilijker. Dus ik vind het heel zorgwekkend, omdat ik denk dat het heel belangrijk is om China niet zeker als vijand te zien, maar als uitdaging om onze vorm van samenleving te innoveren, sterk te maken en te beschermen voor de komende decennia. En dat, ja, of je dat ziet gebeuren, weet ik niet zeker. Dus ik vind het heel zorgwekkend. En ik vind het zorgwekkend omdat ik denk dat het risico op een heet conflict tussen Amerika en China heel snel toeneemt. En dat zou catastrofaal zijn. En ik vind het heel interessant omdat, ja, ik heb het geluk dan dat ik vanuit deze zorgen mijn werk kan maken om dan te duiden tenminste, hoe zit het? Wat heeft dat met ons te maken? En als we daar wat aan willen doen, waar zit het dat dan in?
Ja.
En dat is dat is ook heel fijn om te doen. Dat vind ik heel mooi werk. Dus dat doe ik graag.
Dat maakt het zinvol.
Ja, precies. Ja.
Maar kan je die zorgen wat specifieker benoemen?
Ja, ik denk, ik bedoel heel bot en plat geslagen. En dat gebeurt niet morgen of overmorgen. Maar een groot gewapend conflict tussen China en Amerika is niet ondenkbaar. En Amerika zit in de wedstrijd dat China's groei, elke stap die China zet, is een bedreiging voor de nationale veiligheid van Amerika. Dat betekent dat je eigenlijk geen keuze hebt dan die groei te stoppen. China zit zo in de wedstrijd dat ze elk obstakel dat China in de weg wordt gelegd om weer een stap te zetten in de eigen groei, dat een bedreiging is voor de Chinese nationale veiligheid. En dat ze eigenlijk geen keuze hebben dan daar met geweld tegen op te treden. En dat klinkt heel abstract, maar dit is wat er steeds in de geschiedenis gebeurt. Dat de ene supermacht de andere opvolgt. Dat met heel veel geweld gepaard gaat. Maar dat dus ook heel veel andere landen, hè, wij zijn Amerika's bondgenoot, militaire bondgenoot, dan gewoon ook mee moet gaan doen. Hè, dus de vraag wordt ons nu opgeworpen met al die vliegtuigen boven Taiwan. Gaan wij straks vechten om Taipei te beschermen? Dat is geen abstracte vraag. Dat is gewoon hoe de geschiedenis bij echte mensen komt, namelijk. Dat moeten wij dan straks gaan doen, als we dat gaan doen.
En Taiwan vind ik heel is een pion in dit spel, ook op een bepaalde manier.
Wat daar, ja, het is om in de militaire termen te blijven, denk ik, een theater. Hè? Dus een arena, een plek waar straks, waar nu al indirect dat grootmachtengevecht wordt uitgevochten.
Een strijdtoneel.
En China zet altijd een volgend stapje om de vraag op te werpen, de steeds ongemakkelijk wordende vraag. En Taiwanese, denken jullie nou echt dat die Amerikanen jullie gaan redden? En Amerikanen, denken jullie nou echt dat je de steun hebt van je bevolking om zo'n conflict aan te gaan. En Amerikanen, denken jullie nou echt dat die Europese bondgenoten mee gaan doen? En de vragen, de antwoorden erop zijn niet duidelijk. En dat is misschien maar goed ook. Maar ja, het is wel heel, heel zorgwekkend. Ja. En voor Taiwanese is het natuurlijk veel zorgwekkender. Voor Taiwanese is het heel lijfelijk en concreet. Maar dit is iets wat heel de wereld aangaat. En ons dus ook.
Maar het is eigenlijk wel onvermijdelijk dat China de grootste economische speler in de wereld wordt. Het is een kwestie van tijd dat ze Amerika gaan inhalen. Ze groeien veel harder. Je ziet ook in de afgelopen 20 jaar, vooral sinds 2000, hebben ze echt een groei ingezet. En als ze die lijn doortrekken, dan zitten ze binnen nu een 5 jaar, denk ik. Ja. Zijn ze voorbij Amerika. En Amerika kan heel hard zijn best doen om dat te vertragen. Maar dat is een soort van tanker, die gaat wel gewoon door, denk ik.
Ik ben het daarmee eens. Maar het gemak waarmee jij dat zegt, staat in sterk contrast met de vastberadenheid waarmee Amerika een paar jaar geleden heeft besloten, we moeten dat stoppen. We moeten dat voorkomen. En dat kan ook om Amerika te kunnen blijven.
Ja, en dat snap ik. Ja.
Ja, precies. En dat is waar de
waar het zit het verschil tussen proberen en daadwerkelijk lukken.
Ja.
Ik denk dat gaat Amerika niet meer lukken.
Nee, dat denk ik ook. En ik denk dat ook, dat is een van de gevaarlijkste dingen in de geopolitiek. Valse verwachtingen en ijdele hoop.
Maar er komt een soort van een shift in de wereld. Dat de hele wereld keek altijd naar Amerika.
Ja.
En ja, dan gaat gewoon een hele grote shift plaatsvinden de komende 10 jaar. Dat de gezichten allemaal naar China gaan.
Ja, en volgens mij een van de problemen.
En dat is ook een verschuiving in een heel groot veld. Dat gewoon met heel veel pijn gepaard gaat, denk ik.
Ja, precies dat. En ik denk eerlijk gezegd dat het ook in heel veel delen van de wereld al gebeurd is. En dat de pijn erin gaat zitten dat wij Europeanen en Amerikanen erachter gaan komen dat het al gebeurd is. Dat heel veel Afrikaanse landen bijvoorbeeld al niet meer naar Amerika kijken als het summum van ontwikkeling, maar naar China. Ik las gisteren nog een interessant feit dat China het geprefereerde opleidingsland is voor de meeste Afrikaanse journalisten.
Hm.
Oh,
dus niet eens tech engineers. Journalisten.
Dat is frappant.
Ja, omdat China gewoon nu al decennia bezig is met daar hele goede programma's voor ontwikkelen.
Hele mooie journalistiek maken. Ja.
En studiebeurzen.
Heel genuanceerd en objectief ook.
Precies, ja. En studiebeurzen verstrekken aan Afrikaanse journalisten. Zodat ook, vertolk ik dan de partijlijn. Zodat ook Afrikaanse journalisten in staat zijn om voorbij het westerse media-imperialisme te kijken. Dus
er zit eigenlijk ook wel weer wat in. Je moet ook voorbij de westerse imperialistische mediawereld kunnen kijken om als je
geks. Dat is de beste propaganda heeft een kern van waarheid.
Alle mooie dingen komen altijd met een lange termijn gedachte, vind ik. Dat is of het nou lange termijn relaties is of als het gaat om beleggen, lange termijn. Alles moet een soort van long lasting zijn en dan krijgt het aandacht en dan wordt het op lange tijd steeds krachtiger.
Ja.
Ook relaties en vriendschappen en zo. En China heeft dat zit verweven in de cultuur. Alles doen ze met lange termijn gedachten. Zij kunnen gewoon met gemak gewoon 20 jaar zitten op iets.
Ja.
Om dat te laten broeden.
Ja, ook omdat zij niet in zo'n lastig pakket met zo'n formatie zitten elke 4 jaar natuurlijk en beleid.
Ja, dat is wel grappig wat je dat zegt. Want ik ben nog niet helemaal overtuigd dat het echt diep in de... Dat is een interessant onderscheid. Daar hoeven we nou niet heel diep op in te gaan. Dat het heel diep in de cultuur zit. Maar het zit heel diep in het staatsbestel. Schrijf aan bij, ga naar een internationaal hotel en als je dan de Chinese toeristen bij het ontbijtbuffet zit, dan zie je dat er ook wel wat schort aan het lange termijn besef van gewoon de gemiddelde Chinees.
Want?
Die ellebogen zich naar het roerbakkei. Die gaan niet rustig in de stand. Ja, dat is een heel plat cliché. Maar even om aan te geven, je hoeft niet een soort van 1,3 miljard mensen allemaal met die neus één kant op en allemaal heel duidelijk met een... Maar die staat is wel gewoon al decennia bezig met een punt op de horizon, 2049. Ja. En in elk beleidsstuk staat het weer. En we hebben vandaag het 14e vijfjarenplan als een onderwerp. Dan staat als een van de eerste punten, het is een kernprioriteit dat we werken vanuit een holistische visie op beleidsontwikkeling. Alle thema's moeten aan elkaar raken. En met lange termijn doelen. En dat we dan vervolgens wat vrijheid laten om op de korte termijn daarin te experimenteren en dingen uit te proberen. Ja. Maar we verliezen niet de blik op de horizon. En dat zit in ieder geval heel erg in dat machtssysteem.
Ja, want je merkt toch wel, als je heel veel documentaires, series ziet over China, zie je toch wel dat heel veel mensen zich, vooral ouders, zich gewoon 20 jaar kunnen wegcijferen om uiteindelijk hun kind op een goed terecht te laten komen. En dat vind ik toch echt wel een lange termijn denken.
Ja.
Van dat, en dat zit toch, vind ik, wel heel veel verweven ook wel in de cultuur. Ik zie daar ook wel een lijn in met hoe de Chinese overheid nu, bijvoorbeeld alle dingen die je van korte termijn dat verstoren, zoals de gamen en zo. En al die dingen die een soort van tijdelijke doping zijn, die een soort van tijdelijke dopamine geven om de lange termijn te vergeten, dat zijn ze een soort van aan banden aan het leggen.
Ja.
Er is misschien een beetje zo'n huistuin en keuken conclusie, maar dat is, ik zie daar wel een lijn in. Als je de lange termijn gedachten van China, kan je veel beter begrijpen waarom ze nu op korte termijn keuzes maken.
Ja, dat is helemaal waar. En dat zit heel erg in het nieuwe vijfjarenplan en in het beleid dat sindsdien ook zichtbaar is geworden. Als er één kerngedachte benoemd moet worden aan het nieuwe vijfjarenplan is, we hebben altijd groeitargets gezet. We willen zoveel procent hard groeien per jaar. Nu geven ze ook wel een indicatie, maar zeggen ze, het gaat ons niet meer om meer groeien, maar om beter groeien. Okay. En als dat betekent dat we daarom wat minder of wat langzamer moeten groeien, is dat oké. Okay.
Gaat een kwaliteitsgroei.
Precies, dat is de slogan.
Met het idee dat de rijkdom meer verdeeld moet worden.
Ja.
Want ze zijn bang dat als het te veel scheef wordt, dat er gewoon heel veel grote groepen in opstand komen. Want die niet profiteren van dat China steeds rijker wordt.
Precies, en dat de korte termijn zo lange van grote bedrijven, van bepaalde industrieën, van corrupte officials enzovoort.
Bankele vastgoedbedrijven.
Precies. Vastgoedbedrijven, dat die de maatschappelijke stabiliteit op de lange termijn in gevaar brengen.
Ja.
En daar dienen zich allerlei voorbeelden van aan. Het is niet dat de Chinese overheid dit ruim van tevoren heeft bedacht. Het zit nu ook wel op een stadium dat dit moet gaan doen. Groei was sowieso aan het afvlakken. Er werden allerlei risico's zichtbaar. Dus vervat het nu een beleid dat wat in de wereld al aan het gebeuren was en probeert het daar slim op te reageren. Ja. Met een heel duidelijk idee van, ons doel is uiteindelijk om een grootmacht te worden met een bloeiende economie die maatschappelijk stabiel is. En we nemen het voorbeeld aan een aantal andere landen, zoals Amerika, om te zien wat dan hele grote problemen kunnen zijn.
Hoe
gaan we die ondervangen?
Ja. We kijken af eigenlijk bij Amerika.
Ja, zeker. De huidige generatie van Europa. En ik denk ook heel veel andere landen. Maar zeker Amerika en Europa. China, de Chinese diplomaten hebben ook, vind ik, heel vaak een heel concreet idee van het onderwerp waar ze over komen spreken of over komen vergaderen. Wie daar de wereldleiders in zijn. En wat die wereldleiders goed maakt. En wat zij dus moeten kopiëren of heruitvinden. Naar China moeten brengen.
Hele slimme gedachte natuurlijk. Want er zitten wel een paar goede weeffouten in het westerse systeem. En neem bijvoorbeeld de regulering van technologie. Dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Die grote jongens. Ja, dat heeft China natuurlijk gewoon afgekeken. Als je daar te lang mee wacht, dan heb je problemen.
Maar dat is eigenlijk misschien, is dat een radicaal andere manier van kijken?
Leren van fouten van anderen.
Ja, maar wij vanuit het westen, als wij naar China kijken, wij wijzen eigenlijk op voorhand alles af.
Ja.
We zeggen, nou, de Chinezen, dat is fout, zijn verkeerd bezig, willen we niks van weten. En wat zij doen, zij staan juist heel open en willen leren van iedereen om zich heen.
Ja.
Veel slimmer.
Die openheid heeft natuurlijk wel grenzen, want ze gaan niet aan een aantal dingen tornen. Maar ik ben het daar helemaal mee eens. Dat zit wel ook in het historisch besef, denk ik, dat de grote eeuw van vernedering, daar hebben we het eerder wel over gehad, de 100, 150 jaar dat het met China heel slecht ging, op geopolitiek en economisch vlak, is begonnen met een keizerlijke dynastie die niks wilde leren van de wereld, want zij waren het beste.
Ja.
Dus het heeft heel goed geleerd van de gevaren die komen kijken en de blinde vlekken die komen kijken bij jezelf aan de top van de geopolitieke piramide wanen. En misschien hebben wij ook al delen van diezelfde blinde vlekken, omdat we heel lang heel erg super competitief zijn geweest. En ik denk wel dat wij hierin relatief is. Ik denk dat bijvoorbeeld het Nederlands grote bedrijfsleven dat veel minder heeft. Die hebben misschien nog een veel concreter idee bij waar ze echt onder druk worden gezet door Chinese concurrenten bijvoorbeeld en hoe ze die concurrentieslag moeten gaan winnen. Maar zeker tussen overheden is het heel moeilijk om toe te geven, oh, ik vind heel veel slecht aan jouw staatsvorm, maar wil ik concurreren blijven, dan moet ik wel een paar dingen van je gaan leren, denk ik.
Ja. Dat is natuurlijk een van de grootste nadelen. Een democratie heeft heel veel voordelen, bijna alleen maar voordelen, maar er is één heel groot nadeel aan een democratie, is dat het alleen maar korte termijn denkt.
Ja.
Dat is echt een extreem grote weeffout, vind ik, in een democratie. Als je dat nog eens kan oplossen, dan is een democratie eigenlijk een soort van ultiem. Maar om even, je stipte net het 5-jaren-plan al aan. Dus kunnen we daar even een soort van samenvatting van geven om dan iets meer om daarop verder te gaan?
Ja, dus het belangrijkste is wat ik net zei. Er wordt de overstap gemaakt van meer groei, meer groei, meer groei. Snel geld. En zij die eerst rijk worden, die moeten eerst maar rijk worden en dan komt de rest wel. Dat was de gedachte die Deng Xiaoping inbracht in de Chinese economie. En waar topmannen zoals Jack Ma en de grote vriend van Evergrande en zo uit voort zijn gekomen. Naar we moeten toe naar een veel stabieler groeimodel. En dat houdt rekening met een aantal dingen. Dat houdt rekening met 1, dat we gewoon moeten accepteren dat we niet zulke hoge groeicijfers gaan hebben als in de afgelopen decennia. Maar belangrijker, dat betekent dat we heel stevig moeten gaan investeren in wat op de lange termijn onze dominantie op wereldmarkten gaat bepalen. En dat is niet goedkope productie en export, maar technologische innovatie. En daarop echt vooruitlopen in de wereld. Dus het investeren in nationale laboratoria en echt eigen primair onderzoek en R&D. Mm-hmm. En het verstevigen van binnenlandse consumptie. Dus China is heel erg in die zin afhankelijk van de wereld, omdat de Chinese economie heel erg afhankelijk is van de rest van de wereld die dingen afneemt aan Chinese producten. Ja. En wat de Chinese overheid heel graag wil bewerkstelligen is dat, en het maakt ook steeds in dat stuk, in dat plan, verwijzingen naar corona, maar ook naar de handelsoorlog, soms impliciet, dat het ook in tijden van internationale crisis, en dat het gedeeltelijk in ieder geval minder internationaal kan opereren, dat het dan nog steeds gewoon door binnenlandse consumptie, doordat Chinese mensen Chinese producten kopen, vooruit kan.
Ja, dus het is eigenlijk de middenklasse vergroot eigenlijk. Dus de kloof tussen het stads- en de plattelandbewoners verkleinen.
Ja, precies. En zorgen dat die mensen ook meer nog dan ze nu al doen Chinese spullen kopen in plaats van spullen uit andere landen.
Ja.
In ieder geval op belangrijke strategische gebieden. En daar komt een volgende punt. Ik denk dat de Chinese overheid ook heel erg, en dat blijkt ook uit dit 5-jaren-plan. Dit is het 5-jaren-plan dat het meeste ooit het woord veiligheid gebruikt van alle 5-jaren-plannen.
In welk opzicht veiligheid?
Alle aspecten, dat is het interessante. Dus het heeft denk ik, het gebruikt 2 keer zoveel vaak het woord veiligheid dan het vorige 5-jaren-plan.
Ja.
En ik geloof 5 keer zoveel, maar dat weet ik niet meer precies, dan het 5-jaren-plan daarvoor. En het betrekt veiligheid op alles. Dus als het heeft altijd een sectie over culturele opvoeding en maatschappelijke stabiliteit en onderwijs. He, welke waarden zijn nou echt Chinese waarden? Dan heeft het opeens over ideologische veiligheid. Namelijk jezelf beschermen tegen ondermijnende buitenlandse ideeën. Overal wordt het woord veiligheid gebruikt. En dat heeft ook te maken met groeiend bewustzijn dat voor Amerika echt een nieuw tijdperk is begonnen van harde confrontatie met China. En dat alle afhankelijkheden die China heeft van de wereld en vooral dan van Amerika of van bondgenoten met Amerika, van Amerika, dat risico's voortbrengt. En dat zit hem ook in het economisch vlak, dat het voor bepaalde toevoerlijnen, voor bepaalde technologieën afhankelijk is van Amerika of van markten die vallen onder een bondgenoot.
Bijvoorbeeld de semiconductor-industrie. Ja, die chips, die heb je alleen maar meer nodig.
Ja.
En daar is China loopt natuurlijk heel erg op achter. Het is echt een super klein percentage van de hele industrie komt uit China.
Ja.
En dus dat is ook het hele idee dat Amerika niet wil dat ASML machines gaat leveren natuurlijk. Want die industrie, Amerika wil tegenhouden dat ze die in de eigen industrie gaan opzetten.
Ja.
Maar dus dit past eigenlijk ook wel bij het verhaal van meer duurzame, brede groei in plaats van alleen maar het snelle. Het is een beetje bijna defensief. We gaan op veiligheid en op stabiliteit in plaats van op de aanval.
Ja, ik denk dat dit beleid heel erg gaat over risicobeheersing. Binnenlands en buitenlands.
Ja.
En dat heeft een heel brede rijkwijde, een grote rijkwijde. Dat gaat om financieel risico in de fintech-markten, maar ook in de vastgoed en om een vastgoedbubbel die is onderstaan. Dat gaat om data leaks die met Chinese bedrijven die naar het buitenland gaan gepaard kunnen gaan en die misschien geopolitiek uitgebuit kunnen worden. Denk aan Didi Chuxing.
Ja, of Tesla die niet in data en meer mag leveren aan Amerika.
Ja, dus dat is heel erg breed, maar het weet dat het onder Hu Jintao nam China heel veel risico's op de koop toe om maar snel te kunnen groeien. Ja. Met als doel, we moeten extreme armoede oplossen. En Chinese kampioenen op wereldmarkten, grote bedrijven creëren. Nou, dat is allebei gelukt. En nu is er een nieuw doel nodig. En dat doel wordt heel erg, denk ik, door twee dingen ingegeven. Door groeiende behoeften van de middenklasse. En door het gevaarlijkere, onveiligere of in ieder geval instabielere geopolitieke klimaat.
En als we nou een voorbeeld nemen wat we allemaal kennen. Evergrande.
Ja.
Hoe past dat in het verhaal van het vijfjarenplan?
Ja, Evergrande is het voorbeeld van snelle groei. Dus ja, er zijn verschillende schattingen, maar tussen de 15% en 25% van de Chinese economie of van de Chinese economische groei werd in ieder geval gedragen door de vastgoedsector. Er staan op dit moment genoeg Chinese appartementen en huizen leeg dat de gehele bevolking van Frankrijk morgen daarin zou kunnen trekken. Dat laat de schaal van ontwikkeling en speculatie.
Dan praten we zo over 60 miljoen.
Ja, het is zelfs nog wat meer. Sommige schattingen zeggen 90 miljoen leegstaande projecten.
Dat is Duitsland. Dus ja, iets meer dan Duitsland.
Dat is echt heel erg groot.
Wow.
En dat kan ook als je met de soort van groeicijfers groeit waar China de afgelopen decennia mee heeft gegroeid. Dan kun je speculeren op het niveau van een nieuwe stad. Dan kun je nieuwe steden gaan bouwen in de verwachting dat die ooit gevuld gaat worden. Daarboven komt dat dat sociale vangnet niet zodanig is dat mensen graag een pensioenverzekering nemen, maar dat ze liever sparen en dan huizen kopen. Of een tweede huis kopen, een derde huis kopen. Dus daar zit ook een deel van die leegstand in. Er was dus gewoon heel lang een enorme trekkende kracht naar die vastgoedsector. Heel veel ontwikkelen voor lage prijzen en op basis van grote schulden. En een van de grootste, heel lang de grootste en een van de meest agressieve of avontuurlijke spelers in die markt is Evergrande. Hu Xiaoying, de topman van Evergrande, was heel erg lang ook tussen de nummer 1 en nummer 3 van de rijkste mensen van China. Dus dat is echt een grote jongen.
Mm-hmm.
En dat is een bedrijf, dus symbool van die snelle groei, symbool van de nouveau riche. En dat is eigenlijk sinds een jaar geleden in de problemen geraakt. En wij beginnen dat nu. Nu zit het ongeveer echt op de voorpagina's. Als je dit later luistert, dan weet je misschien ook wat er met Evergrande is gebeurd. Of het helemaal in elkaar is geklapt of niet.
Ja.
En het interessante is, de vraag die ik veel van journalisten in de afgelopen weken kreeg, van is dit China's Lehman moment? Het interessante aan de val van Lehman Brothers in 2008 in New York was dat niemand wist wat er gebeurde. Niemand zag dat aankomen. En de overheid in Washington al helemaal had not a clue what was happening or what they were going to do about it.
Over woningen en
precies.
Met hypotheek op hypotheek en slecht. Er was niks van waarde in die woning zat, want het waren allemaal een beetje krotjes.
Ja, en ook dus een enorme vastgoedbubbel die opeens in elkaar stortte.
Ja.
Dat is dit niet. En dat is het om verschillende economische redenen niet, maar ook politiek niet. En dat heeft alles te maken met jouw vraag. De problemen waar Evergrande in is gekomen zijn het gevolg van overheidsbeleid. In 2017 heeft Xi Jinping gezegd, zo begint dat Chinese beleid heel vaak met een slogan, met een edict van de keizer. Huizen zijn om in te wonen en niet om mee te speculeren. En sindsdien is er een enorme beleidsmolen op gang gekomen om de vermoede vastgoedbubbel aan te gaan pakken door strengere regulering op de financiële sector toe te passen. En in het bijzonder om vastgoedfinanciers aan strengere regels over hoeveel schuld ze mogen aangaan ten opzichte van hoeveel vermogens hebben.
Xi Jinping mag ook wel even hier langskomen.
Nou, dus ik zat een paar weken geleden, vertelde ik, toen was net de boel in elkaar gestort. Had Evergrande net die eerste obligatiebetalingen niet kunnen halen. Gaf ik een keynote bij allemaal vastgoedlui. En ik had gedacht dat zij zouden zeggen, oh, socialisme en communisme, en dit is schandalig. En hij doodt de Chinese economie door zo'n vastgoedreusachtig aan te pakken. En het interessante, ja, het is natuurlijk misschien niet vertegenwoordigend, maar er zaten toch gewoon 30 vastgoedbobo's uit Nederland in de zaal. Is het interessante was dat ze zeiden, ja, goh, maar dat werkt bij ons toch ook wel zo ongeveer zo. En hebben wij dan eigenlijk al een strategie om dat financieel risico weer in te gaan dekken? Dus de Chinese overheid heeft er duidelijk voor gekozen wat dat risico is. Namelijk, het wil grote bedrijven die vastgoedbubbel hebben opgeblazen laten leiden en hard laten leiden om die bubbel weer wat in te brengen. En het wil daarvoor gewoon kwantitatieve groei inleveren, opgeven, offeren, om lange termijn risico in te perken.
Ja.
Om dus ooit echt een grote klap te voorkomen.
Dan denk je niet dat dit een domino effect kan zijn? Want Fantasia, dat is natuurlijk vastgoed, dat is nu ook een soort van bijna failliet verklaard, die van de handel is stilgelegd.
Ook in China?
Ook in China. Dat is wel een heel klein bedrijf vergeleken met Evergrande. Maar nu wordt natuurlijk heel erg gezegd, ja, dit is natuurlijk de nummer 2 en dan gaat nummer 3 en voor je het weet gaat iedereen mee. Is dat echt iets wat zou kunnen?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat ook een van de problemen is in de vraag, gaat Xi Jinping nu Evergrande gewoon uitkopen. Gaat hij gewoon een soort van nationaliseren, de boel redden. En ik denk dat een van de redenen is dat hij dat niet gaat doen. Dat Evergrande dan misschien de grootste speler in de rij is. Maar dat die rij wel heel erg lang gaat worden.
Ja.
Want er zijn heel erg veel, ook op regionaal en lokaal niveau, kleinere vissen die lijken op Evergrande, die ook heel speculatief, heel risicovol hebben ondernomen, die dan ook zullen aankloppen met, oké, red ons ook maar dan.
Yeah.
Dus ik denk dat er een andere strategie wordt gekozen, waarbij Evergrande, en dat gaat misschien nog wel 10 jaar duren, en heel veel onderdelen opgesplitst gaat worden. En dat met, zeg maar, heel veel lokale en regionale partijen, en zeker bij staatsgeleide banken, zit wel ook gewoon heel veel vermogen. Dus die kunnen ook wel heel veel absorberen. Dat die kleine onderdeeltjes van Evergrande overnemen met het oog op de lopende projecten van Chinese middenklassers, huiseigenaren of beogen huiseigenaren die eigenlijk al een huis hebben gekocht bij Evergrande.
Maar die moet alleen nog gebouwd worden.
En die dat huis ook willen hebben.
Ja, ja.
Omdat ze anders al, zeg maar, hun life savings, wat daar gaat het om,
ja,
zien verdampen.
Maar eigenlijk wordt het gewoon, wat er eigenlijk wordt gedaan is, voor al die bedrijven wordt eigenlijk het faillissement gemanaged. Je mag, ja, wel, je moet eigenlijk vallen, maar wel heel zacht.
Heel zacht, ja.
Zodat we eigenlijk dat we bijna geen slachtoffers creëren. Dus eigenlijk gewoon inwoners.
Ja,
burgers, die mogen er eigenlijk geen pijn van hebben.
Ja, of in ieder geval zo weinig mogelijk slachtoffers. Want die zullen onherroepelijk gaan vallen. En Xi Jinping heeft ook al een communiqué rond laten gaan bij burgemeesters en partijsecretaris op provinciaal niveau. Bereid je alvast voor op heftige, wat dan eufemistisch crowd control wordt genoemd. Maar dat is dus gewoon zorgen dat er geen protesten komen, with all means possible.
Ja.
Want die gaan er wel komen en die zijn er ondertussen ook al, als gevolg van Evergrande. Zorg
maar
dat
eigenlijk
die
haalt Xi Jinping gewoon expres een bedrijf, brengt hij om zeep.
Ja.
Is dat niet, mag dat?
Ja, zeker. Onder Chinese wet mag dat zeker. Ja.
Dat is eigenlijk ook wel een beetje bizar. Want uiteindelijk zorgt hij dan ook voor de onrust onder de burgers.
Ja,
zien ze dat niet zo?
Ja, nee. Nou, ik hoorde laatst van iemand zeggen dat het vertrouwen in, het is interessant. Ik denk dat je iedereen die denkt te weten hoe groot het vertrouwen op dit moment onder de Chinese bevolking in de overheid is, moet wantrouwen. Want daar is eigenlijk niks betrouwbaars over te zeggen. Maar ik denk dat als ik zie dat in ieder geval de propagandamachine ten dele wel succesvol is in zeggen, dit is de schuld van Evergrande, niet van de overheid. Want zij hebben die bubbel gecreëerd. Ik denk dat dat wel redelijk goed werkt. En het gaat dus heel veel afhangen van, ja, wat er nu gaat gebeuren met al die middenklassers die een huis hebben gekocht en dat huis is nog niet gebouwd.
Mm-hmm.
Maar in ieder geval het enige zinnige wat je erover kan zeggen is dat de Chinese overheid dit doet omdat het denkt dat het een groter maatschappelijk probleem heeft als over een tijdje die bubbel aan zich barst.
Ja.
En het de boel niet meer kan redden.
Die gedachte is op zich wel logisch natuurlijk.
Ja. Trouwens wel nog een belangrijke nuance. Er is 20 miljard van die schuld van 250 miljard euro dan omgerekend in buitenlandse handen.
Die Evergrande heeft,
ja,
de schuld.
Ja, dat is een relatief klein onderdeel van de schuld van Evergrande. Maar toch ook geen misselijk bedrag. Daarvan is de kans heel klein dat de Chinese overheid ook maar iets.
Nou, die gaat gewoon niet terug betalen.
Nee. Dus, oh. En dat zijn vooral heel veel passende Zuidoost-Azië en zo. En dat kan
ook
nog wel
eens Amerikaanse banken, zag ik,
ja,
tussen staan. En dus Canadese banken stonden er ook tussen.
Ja, dus,
maar dat gaat allemaal miljoenen bedragen. Dus
ja.
Max 300, 400 miljoen las ik.
Precies. Ja. Dus dat is nog wel een nuance. Dat is ook wel typisch voor de Chinese overheid. Daar trekt het de handen denk ik zeker van.
En die kan je gewoon afschrijven. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje het gevaar nu. Wat heel veel mensen zien die in de westerse wereld zitten. Ja, hoe kan je nou beleggen eigenlijk in China als je niet opgevangen wordt, niet beschermd wordt als belegger door de Chinese overheid? Want ze zullen altijd eerst voor hun eigen mensen kiezen en dan pas voor jou. Dus je begeeft je eigenlijk in op heel gevaarlijk terrein. En ja, je wilt toch wel een soort van veiligheid hebben.
Ja.
Als je buiten staat, dat je ook nog dat je een beetje voor je gezorgd wordt.
Ja.
En wat er ook eigenlijk in de westerse wereld heel normaal is, dat de overheid niet in één keer zomaar omdat jij bent buitenlands, we gaan jou niet meer betalen. En hoe gevaarlijk is het eigenlijk om te beleggen in China?
Ja, ik denk dat het gevaarlijker is als je SEC belegt in China zonder eigenlijk te weten waar je in belegt of hoe de sectoren waar je in belegt zich verhouden tot lange termijn overheidsbeleid. Dus ik denk dat er in ieder geval twee strategieën zijn die belangrijk zijn om je achterhoofd te houden als je belegt in China. 1, als je wil beleggen in China, beleg met de partij mee. Dat klinkt heel cru, maar dat is denk ik wel belangrijk. Kijk naar wat de lange termijn doelstellingen zijn van de partij, wat voor implicaties die hebben voor concrete economische sectoren en voor concrete technologieën. En zorg dat je belegt in die sectoren waarvan de Chinese overheid heeft gezegd knip en klaar om te overleven, om sterk te zijn, om aan onze beloftes te voldoen, moeten wij over 30 jaar een hele leidende industrie in dat gebied hebben. En twee, wat in ieder geval een strategie kan zijn om ook dat geopolitiek risico te spreiden. Beleg parallel aan je beleggingen in China of in bepaalde technologieën in China, in diezelfde technologieën of industrieën, ook in andere landen parallel aan China. Zet niet al je geld bijvoorbeeld op de kunstmatige intelligentieontwikkeling in China. Doe dat als je dat interessant vindt wel, maar doe dat dan ook bij partners in Zuid-Korea, in Japan of ja, in
Amerika. Zo spreiden, dus eigenlijk kun je sowieso goed advies.
Ja, precies. Maar dus je kunt ook spreiden met de geopolitieke bron.
Ja, dat snap ik. Ja. Dus en, wereldwijd spreiden, ook op thema's. Ja.
Maar heel lang is, denk ik, dat merk ik wel, als ik met veel mensen praat erover die dat hebben gedaan, heel lang is het idee gewoon geweest, je belegt in China, check. Want hoge groeicijfers en waar je dan ook zit, je lift wel mee. En dat is volgens mij wel wat ook dit de laatste 5 jaren plan uitlegt. Dat tijdperk is wel meer
dat,
of meer
dat is
voorbij.
Een beetje het grootste argument natuurlijk om in China te beleggen. Ja, de economie groeit, het is hard, snelst groeiende economie in de wereld. Dus je kan eigenlijk je niet veroorloven om er niet te zijn. Dat is eigenlijk een beetje het algemene verhaal. Maar is dat wel echt waar?
Niet veroorloven, wil je het mislopen? Dat is het algemeen... in het kader van misschien mensenrechten of zo.
Ja, maar ik heb het nu even over het algemeen verhaal. Okay, dat is als het gaat over beleggen in China. Want je wil beleggen in groei. Dat is waar natuurlijk de rendementen zitten. Verklaar je mij eigenlijk voor gek dat ik in China beleg in Baidu, Tencent en Alibaba?
Nee, want ik denk dat Nee, zeker niet. Ik denk dat als je 90% van je portefeuille daarin had, dat je dan wel een probleem zou hebben. Ik denk dat als je het alleen maar deed voor met een korte termijnbril op, dat het misschien nu ook niet slim zou zijn. Maar wat ik begrijp is dat je slim spreidt en dat je dat met een lange termijnbril doet. Dat je dit doet om echt op de lange termijn rendementen te behalen. En ik denk dat in ieder geval vanuit Chinese politiek bekeken, deze bedrijven heel belangrijk gaan zijn en een hele sterke positie blijven hebben. Dat bepaalde aspecten van hun business nu aan strengere regulering onderworpen worden. Dat ze daarom nu zeker op de korte termijn een flinke knauw krijgen. Dat op de middellange termijn en lange termijn ze wel daar ook effect van gaan ondervinden. Maar dat heel veel andere aspecten van, dit zijn zulke grote bedrijven ook, heel veel andere aspecten van hun ontwikkelingen, zeker van de innovatie die ze brengen, enorm gesteund gaat worden door Chinees beleid en enorm kansrijk zijn, gewoon kijken naar waar de wereldeconomie zich naartoe beweegt. Het is grappig is, Evergrande, dus niet het slechtste voorbeeld van waar je met je geld in had kunnen zitten in China, maar heeft ook nog steeds een hele beloftevolle en sterke tak waar het aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld elektrische auto's doet. Waarvan de Chinese overheid heeft gezegd dat is een topprioriteit dat we dat moeten gaan ontwikkelen. Dus zo'n gek idee. Het zou zomaar kunnen dat die tak nu dus opgekocht gaat worden door een ander bedrijf. En dat daar echt nog wel heel veel groei uit voort gaat komen. En dat toont aan volgens mij dat je dus dat nu het punt is gekomen om te gaan kijken naar in wie beleg ik echt in China. En hoezeer zit dat bedrijf in hele risicovolle sectoren die tegen beleidsdoelstellingen ingaan. En hoezeer zit het ook in hele beloftevolle sectoren, waar ik dus alle ups en downs op de korte termijn dagen laat, op de lange termijn groei kan verwachten. Dus met die blik op denk ik dat je nog steeds niet gek bent als je in China investeert.
Ja, zolang het maar goed gespreid is met een klein percentage en dat je meegaat met de Chinese overheid. En lange termijn is eigenlijk dezelfde lange termijn denken wat de overheid daar heeft, moet jij als belegger eigenlijk ook hebben als je belegt in China.
Ja, en daarbij zou je nog een derde factor op kunnen tellen, namelijk die sectoren, en daar wordt het al heel veel moeilijker om daarin te investeren, waarvan Europese overheden en Amerikaanse overheden gaan zeggen, alle investeringen in die sectoren zijn voor ons dat is een kwestie van nationale veiligheid. Omdat China de ontwikkeling van die technologieën ook gaat gebruiken in defensie. En we gaan het dus Europese beleggers moeilijker maken om daarin in China te beleggen. Ja. Daarin is het doorgaans al moeilijk om te beleggen. Maar bijvoorbeeld, er zijn wel Amerikaanse fondsen waar je in had kunnen beleggen die stevig ook nu zijn aangepakt door de Amerikaanse toezichthouders, omdat ze Chinese technologieën ontwikkelde of helpen, financierde, die door China ook aangemerkt worden als een kern van een defensiestrategie.
Ja, ja.
Dus dan heb je het geopolitieke risico, het politieke risico en ook gewoon de lange termijn kansen van Chinese beleid in één overweging.
Maar mag ik ook één vraag stellen? Want ik komt ongetwijfeld voort uit mijn morele kompas, maar vind jij dat we ons ook moeten bezighouden met de vraag of het wel oké is om China te sponsoren als we kijken naar het wereldbeeld wat zij hebben versus het westerse denken?
Ja, zeker. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat als particuliere belegger doet. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we gewoon een maatschappelijke discussie hebben als het gaat om grote institutionele beleggers en investeerders. En onze banken. Waar we eigenlijk nog heel beperkt zicht hebben in hoeverre die en waar die allemaal aanwezig zijn. Maar dat ze flink inzetten op China, dat is zeker. En dan kom je wel een beetje terug op Pim's eerdere opmerking. Wat het ons kost om dat dan niet te doen. En nu zitten bijvoorbeeld pensioenuitvoerders in de situatie dat pensioenfondsen gewoon echt harder aan harde eisen zitten van dit is het rendement dat we moeten maken. En dat Nederlandse pensioengerechtigen heel boos worden als die rendementen niet gehaald worden.
Mm-hmm.
Maar dat het tegelijkertijd moet diversificeren weg van China omdat het vanwege mensenrechten schendingen of andere geopolitieke risico's. En dat die uitvoerders met de handen in het haar kunnen zitten met de vraag, maar hoe gaan we dan die rendementen halen?
Ja, een beetje hetzelfde met het gasverhaal. Want we kunnen wel Groningen de gaskraan dichtdraaien, maar waar gaan we dan het gas vandaan halen?
Ja,
niemand wil meer betalen.
Ja, en ik zou zeggen dat wat ontbreekt is misschien niet eens de wil. Je kunt niet de wil hebben om te zeggen, oké, dan offeren we rendement op om beter in de wereld te staan, als je niet eerst uitlegt dat dat ook echt het dilemma en het belang is.
Ja.
Het debat over China moet wat dat betreft nog wat volwassener worden, denk ik. Dat we nu vooral hebben over mensenrechten schendingen in China en soms westerse belangen daarbij.
Mm-hmm.
Maar nog niet aan onszelf durven uit te leggen. Er is een harde keuze te maken. Het is niet sec, morele verontwaardiging, hup, we trekken ons terug. Er zijn nog een heleboel andere opties.
Ja.
En dat zijn pijnlijke keuzes en daarom is het moeilijk om dat te zeggen, maar dat is wel meer het debat waar we naartoe moeten.
Ja,
en daar moeten we dus met schrijf je pensioenfonds aan. Waarom doe je dat eigenlijk? En wat zou de projecties zijn voor rendementen als we zouden wegtrekken? Dat is denk ik een hele belangrijke discussie om te hebben. En als particuliere belegger kun je dat zelf doen. En dan kun je ook gewoon je realiseren. Oké, ik heb zoveel rendement misschien ingeleverd. Maar nu zit ik niet in die en die sectoren. Ik denk wel dat wat voor mij ook belangrijk is om te zeggen, dat een totale afwijzing van economische of financiële verwevenheid met China ons volledig op ideologische grond, omdat we zeggen China is fout, daar willen we niks mee te maken hebben, dus we trekken ons helemaal terug. Dat ik zeker voor individuele beleggers dat heel goed kan begrijpen en te verantwoorden vind. Maar als land en als het Westen is dat ook heel gevaarlijk. We hebben geen realistische strategie, nog gaat die er zijn om China echt van aard te veranderen. Die invloed hebben wij niet. En zo'n harde ontkoppeling nastreven maakt het ook veel waarschijnlijker dat we in een hard conflict komen. En dat is ook niet goed voor de wereld.
Mm.
Dus een soort van strategisch engagement. Dat je wel verbonden blijft in China, maar dat je werkt aan je eigen capaciteit om dingen stapje voor stapje toch te veranderen. Of om in ieder geval zelf er beter in te staan. Dat is de saaie, grijze, moeilijke, pijnlijke middenweg die volgens mij uiteindelijk het meest moreel is.
Sprak de strateeg.
Ja, dat, dat denk ik.
Ja, interessant.
Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd over waar belegt nou een gemiddelde Chinees in? Is dat echt in aandelen of zit dat echt alleen maar in vastgoed? En zijn wij als eigenlijk westerse burger eigenlijk vooral gewend om in aandelen te beleggen?
Oh ja, leer ons de Chinees kennen.
Ja, dat is een goede vraag. Voor zover ik weet, maar ik denk dat misschien mijn kennis hiervan ook te beperkt is. Is dat inderdaad heel grotendeels in vastgoed. Er stond ook in dat laatste 5-jarenplan steeds meer opengesteld voor particuliere beleggers. En daar wordt ook steeds meer gebruik van gemaakt. Maar dat is historisch niet een hele sterke. Die kapitaalmarkten zijn gewoon niet sterk ontwikkeld. Het simpele antwoord is dat vastgoed daarin gewoon de dominante factor is.
Dat vind ik dus wel zorgelijk als belegger buiten China. Want ik wil het liefst meebeleggen met de gemiddelde Chinees.
Ja.
Want dan weet ik in ieder geval zeker dat als er heel veel lokale mensen een belang hebben, dan zullen ze er ook veel meer voor zorgen. Maar ik heb nu steeds meer het idee dat er steeds meer Europese en Amerikaanse beleggers in de grote techbedrijven zitten.
Ja.
En heel weinig lokale mensen. Dus als het, zoals nu, gewoon 50% naar beneden gaat, dat de pijn vooral buiten China is en niet in China.
Ja.
En dat is natuurlijk eigenlijk best zorgelijk als belegger.
Ja, ik zou eigenlijk niet weten. De observatie dat Europese en Amerikaanse beleggers vooral in die techbedrijven zitten, die klopt natuurlijk knip-en-klaar. Maar ik zou eigenlijk niet weten. Dat is heel interessant om uit te zoeken wat de verhouding is tussen, zeg maar, als je kijkt naar de aandelen Tencent, tussen buitenlands en binnenlands SEC. Tencent is ook weer apart, omdat dat Prozis aandeel heeft.
Ja.
En zeker als je dat uitsplitst nog naar particuliere beleggers, dat zou ik eigenlijk niet zeker weten.
Nee, maar over voornamelijk vastgoed, dat is wel echt een beetje
als je een gemiddelde Chinese middenklasse bent en je hebt geld op de bank staan, dan ga je een extra appartement kopen of nog een extra appartement.
Maar je kan dus eigenlijk wel als een soort van grote zorg uiten dat het wordt wel aantrekkelijker om in Chinese aandelen als de gemiddelde Chinees ook meer in aandelen gaat.
Ja.
En zolang dat niet gebeurt, blijft het risico best wel aanwezig dat bedrijven toch wel gezien worden als iets wat gewoon sociaal moet bijdragen, maar dat niet een vorm is waar je vermogen mee kan opbouwen.
Ja, maar dat is wel dus ook getuige het laatste 5-jaar-plan iets wat de overheid wil veranderen. En waar je ook echt wel, je ziet toch gewoon dat die Chinese kapitaalmarkt in ieder geval voor Chinezen steeds toegankelijker worden. Een van de redenen waarom het, denk ik, waarom die een aantal van die fintech aspecten van de Ant Group zo heel snel heel populair waren geworden, was dat omdat het een manier was voor mensen om super laagdrempelig hun vermogen ook op andere manieren, dus bijvoorbeeld door lening aan andere kleine ondernemers uit te schrijven, konden inzetten voor een rendement. En een van de redenen waarom dat aangepakt wordt, is omdat de Chinese overheid vreest dat daar heel veel risico uit voorkomt en omdat het wil dat dat in kanalen terechtkomt waar het zelf overzicht over heeft.
Ja. Het zijn eigenlijk concurrenten van de staatsbanken natuurlijk.
Ja, en dan heeft het liever dat dat dus inderdaad in kapitaalmarkten terechtkomt of bij de grotere staatsbanken. Maar die zijn gewoon nog niet zo competitief. Die zijn nog niet zo toegankelijk.
Want je krijgt natuurlijk wel een ik snap wel dat ze daar misschien nog wel van afblijven. Want je krijgt natuurlijk best wel een dilemma als overheid. Dat zie je natuurlijk nu in Amerika. Is dat, bijna gewoon de gemiddelde Amerikaan, die zit in die grote techbedrijven met hun pensioen, met hun spaargeld. Dus de overheid zit in een heel raar water nu. Want ten eerste willen ze de burger zelf beschermen, omdat er monopolies zijn. Maar aan de andere kant profiteert de burger er ook weer van dat het een monopolie is, omdat het groeit en daar dus een pensioen en een spaargeld erin zit. Dus je hebt zowel voordeel als nadeel. Maar dan krijg je dus heel veel weerstand. Als je dat flink gaat ingrijpen, dan heb je misschien het voordeel dat je een consument meer beschermt. Maar is het nadeel dat je diezelfde consument ook een heel stukje van zijn pensioen misschien vermindert.
Ja.
En dat is natuurlijk een heel moeilijk speelveld waar je op speelt. Waardoor je wordt eigenlijk gewoon, je legt jezelf lam om überhaupt in te grijpen.
Ja, en je ziet dus ook dat de Amerikaanse overheid niet ingrijpt bij grote techbedrijven.
Ja, dus
dat
gebeurt gewoon helemaal niks. Als je als Chinese overheid niet in dat spagaat wil komen, wil je eigenlijk niet dat te veel gewoon burgers eigenlijk eigenaar worden van bedrijven, want dan wordt het ingrijpen steeds lastiger.
Ja, en
vastgoed is dan veel fijner natuurlijk.
Ja, en om het heeft dus ook betrekking op geopolitieke risico's, denk ik. Dus als je kijkt naar de lijn die het Witte Huis nu trekt ten aanzien van China, dan is het financial decoupling. En waar het daartoe in staat is, probeert het ook Chinese bedrijven bijvoorbeeld van de New York Stock Exchange te delisten. Daar hebben we het eerder ook al over gehad. Tegelijkertijd opent BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, de Amerikaanse tak daarvan, het eerste fully foreign-owned mutual fund in Beijing.
Oh.
Dat komt dan vervolgens weer op kritiek te staan van bijvoorbeeld George Soros, groot investeerder, die zegt elke cent die je bijdraagt aan Chinese groei, BlackRock, is een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Maar het toont ook al aan dat ondanks al die druk op Europese hoofdsteden die er vanuit Amerika, vanuit Washington en vanuit het Witte Huis nu plaatsvindt, de invloed van die geopolitieke arm reikt niet zo ver als tot Wall Street. Wall Street gaat gewoon zijn gang. BlackRock ziet gewoon dat het waarschijnlijk op de lange termijn niet echt gekneveld gaat worden op dit vlak. Zelfs niet op dit vlak, waar heel de Amerikaanse politiek het mee eens is, door het Witte Huis. En ook gaat dus gewoon verder met de vruchten plukken van een steeds meer opengesteld Chinees financieel systeem.
En je ziet dus, dit is alweer een heel mooi voorbeeld hoe, dit is ook waarom de Chinese overheid afkijkt naar Amerika.
Ja.
Hoe weinig macht eigenlijk zelfs Washington heeft over Wall Street.
Ja.
Eigenlijk gewoon bijna niet.
Nee, en dus ook dat Wall Street met alle inschattingen die zij daar kunnen maken, investeren in China nog steeds een niet te missen propositie vindt. En daar zijn, ik denk dat bij BlackRock de grote, in ieder geval bij BlackRock Amerika, de grote overwegingen als het gaat om mensenrechten en zo niet heel zwaar wegen. Eufemistisch gezegd. Maar de economische propositie is dus blijkbaar gewoon staat buiten kijf.
Ja. Zijn er ook redenen om gewoon ver weg te blijven van China als belegger?
Nou, ik denk dat het ESG-verhaal, zoals dat dan in de financiële sector wordt genoemd, maar gewoon in de gewone mensentaal, mensenrechten, het idee dat wat groen is in China en wat duurzaam is in China helemaal niet aansluit bij wat wij over het algemeen groen en duurzaam vinden. En dus ook niet wat wij groen en duurzaam investeringen vinden. Okay. Dat de belangrijkste reden is. En,
maar China wil wel in 2060 klimaatneutraal zijn.
Zeker. En daar gaat het denk ik ook hard aan werken. En ik denk dat als je wil investeren in China en je wil lange termijn hoge rendementen halen in markten die relatief risicovrij zijn of relatief veilig, dan is green finance of investeren in een duurzame China en alle technologieën die daarmee te maken hebben, the way to go. Maar dat betekent niet dat groene kool, kolencentrales, wat gewoon niet bestaat, dat is ook heel sterk in China het geval. Hè? Dus, ja. de standaarden en tussen China en Europa over wat groen betekent en wat is ook green finance, wat die voorwaarden die daarin gesteld worden, die lopen gewoon heel erg uiteen.
Ja, dat snap ik, maar klimaatneutraal zou in principe een objectieve standaard moeten zijn.
Ja, daar heb je al gelijk in, maar de weg naar naartoe is dan, in de weg naar naartoe zal China zijn standaarden voor wat groen is nog flink moeten aanpassen. En het heeft ook wel andere prioriteiten in die zin, denk ik. Dat het prioriteert nu vervuiling in grote steden tegengaan. Ja. En dat kan dus soms ook betekenen dat je een kolencentrale verder van de weg verplaatst of verder van de stad verplaatst en wat groener maakt. En dat is dan een tussenstap waar je in kan investeren. Terwijl een Europese investeerder dan misschien niet het idee heeft dat hij echt heeft bijgedragen aan een duurzamere wereld.
Goed. Waar ik wel context wat bij voor kan stellen. China is verantwoordelijk voor 1/3 van de vervuiling in de wereld.
Ja, en dat is een van de meest catastrofale gevolgen die zou kunnen gebeuren in het geval van een groot conflict tussen Amerika en China, waardoor samenwerken met China voor ons bijvoorbeeld heel moeilijk wordt, is dat het mij heel erg moeilijk lijkt in ieder geval om tot een effectieve mondiale aanpak van de klimaatproblematiek te komen als de twee grote vervuilers ter wereld elkaar proberen lam te leggen. En Biden kan wel zeggen, nee, maar we blijven altijd samenwerken op klimaatgebied. Maar dat kun je alleen doen door heel veel financiële stromen mogelijk te maken, door heel veel technologische uitwisseling mogelijk te maken. En dat doe je niet als je in een full frontal geopolitiek conflict bezig bent. En dus de andere kant van het verhaal is dat die rendementen in China relatief goed zijn, ook omdat de Chinese de overheid zegt, wij moeten dit gaan doen om zelf, de CCP heeft heel duidelijk dat het gewoon een duurzame China moet opleveren, wil de middenklasse over 30 jaar de CCP nog steeds aardig vinden.
Ja, want je kan niet meer leven in een gemiddelde Chinese stad als ze dat niet gaan oplossen.
Dus dat geeft wel een gevoel van urgentie voor de overheid waar je als investeerder wel op kan rekenen, denk ik.
Ja, je wordt daar niet oud in een gemiddelde stad met al de smog en zo.
En als je eenmaal een tweeverdienend stel bij een groot bedrijf in China bent en je woont midden in Shanghai, dan ga je op een gegeven moment ook wel denken, ja, oké, de extreme poverty oplossen, dat was leuk voor mijn opa en oma. Dat hebben we nu gedaan. Overheid, als je wil leveren, dan wil ik gewoon kunnen zwemmen in dat kanaaltje wat ik voor me zie. En hier ligt alleen maar blubber in.
Je leefomgeving wordt een grotere prioriteit als je gewoon naar het toilet kan eten en water hebt.
Ja, en het interessante is natuurlijk dat heel veel Nederlandse ondernemers ook weer echt cutting-edge technologie hebben als het gaat om duurzamere agriculture, duurzame energie. Dus dat daar ook voor Nederland heel veel kansen liggen om in te investeren.
Groene kool vind ik nog steeds het groene mooiste.
Groene kool, dat is echt...
Groeit wel op het land, hè? Je hebt groene kool, je hebt witte kool.
Ja, zeker.
Kool, ja, boerenkool.
Oxymoron van de week.
Ik ben niet zo'n kooleter.
Wat groen van je.
China is nu best bezig om dingen nu echt te gaan reguleren en zo. Denk je dat op lange termijn juist heel positief is? Dat gaat voorkomen dat er een soort van grote crisis gaat komen? Of dat er een soort van black swan kan ontstaan?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk in ieder geval dat als je het nu kijkt naar die vastgoedbubbel, daar schreef de Chinese overheid ook al jarenlang over. Daar schreef iedereen al jarenlang over. Er zat zoveel risico in die vastgoedsector. Dat moest een keer aangepakt worden. En ik vind het heel moeilijk om economisch het huidige beleid te beoordelen. Ik zie in ieder geval wel heel goed dat het past bij de Chinese politiek. Dat is meer dan mijn expertise. Als het gaat om de grote techbedrijven, denk ik dat eenzelfde soort punt gemaakt kan worden dat gewoon in ongereguleerde fintech, zeker op het tempo waarin dat in China zich ontwikkelde, dat daar gewoon echt hele grote maatschappijontwrichtende risico's uit voort kunnen komen. En dat het mij heel logisch lijkt dat een overheid daar in bemiddelt. En dat ik het wederom heel moeilijk vind om SEC-economisch te duiden wat het effect van dit beleid gaat zijn versus andere mogelijke beleidspaden. Behalve dat ik alleen kan zien dat dit is hoe de Chinese overheid met dingen dealt. En dat het beter is dan het probleem niet aanpakken.
Ja.
En dat op de lange termijn ook Europa baat heeft bij een Chinese economie waar dit soort grote risico's relatief vroeg, en bij die vastgoedsector is dit helemaal niet zo vroeg, want de boel heeft al redelijk uit de klippen kunnen lopen, ondervangen worden. In plaats van dat we wel voor een Lehman moment komen te staan over 10 jaar.
Ja.
Want dat zou gewoon ook wel desastreus zijn voor de wereldeconomie.
Ja, en om een beetje richting de afronding te gaan, zijn de eigenlijk alle luisteraars die beleggen in China, die zien rode cijfers. Nou, ik zelf ook.
Ja. Ik ook.
20%, 30%, ligt een beetje aan wanneer je bent ingestapt. Sommige mensen misschien zelfs 40% in de min. Nou, dat zijn echt flinke bedragen.
Ja.
Hoe erg moet ik me zorgen maken dat nu dat al die techbedrijven zo ver naar beneden zijn gegaan?
Ja, ik denk dat de conclusie staat die we ook in eerdere podcasts al trokken. Dat je je zorgen moet maken omdat het een blijvend effect gaat hebben op wat deze bedrijven zijn. Ze gaan niet, het is niet even een tijdelijk tikje en straks bloeit Tencent als nooit tevoren. Maar dat de zorgen niet zo ver moeten gaan als Xi Jinping knevelt de grote Chinese bedrijven en die Chinese economie gaat nu in het slop. De lange termijn propositie van die bedrijven blijft bestaan en zal verschuiven naar andere sectoren. En er blijft dus ook een incentive om te blijven investeren in die bedrijven. Maar op de korte termijn, ja, you have to take your loss. Dat is gewoon wat er aan de hand is.
Durf jij een inschatting te maken op wat je hebt een lange termijn? Over hoeveel jaren praat je dan?
Ik denk dat die regulering. Eden, jouw geweldige collega van AXA, een grote vermogensbeheerder die in China werkzaam is als macro-econoom. Die zegt Common Prosperity, dat is dus het nieuwe grote beleidsplan van China, van Xi Jinping, om de economie een nieuwe richting te geven. Dat gaat nog decennia duren. Ik denk in ieder geval deze slag in toezichthouders optuigen, weer kracht geven, nieuwe regels stellen aan verschillende sectoren gaat sowieso nog wel 10 jaar door. En dat betekent niet dat het 10 jaar lang misère is op de aandelenmarkten. Maar dat betekent wel dat er 10 jaar lang nog geïnvesteerd gaat worden in de veranderende relatie tussen markt en macht in veel verschillende concrete sectoren, van big tech tot vastgoed, tot banken. Ga zo maar verder.
Dus eigenlijk die koerswijziging die nu gaan is, dat kan echt nog wel jarenlang duren.
En
dus heel erg aandelenkoersen mogelijk drukken.
Ja, en mogelijk zelfs nog voorbij de heerschappij van Xi Jinping rijken. Dat vorige doel van extreme armoede oplossen, dat heeft ook decennia lang bestaan. En dit is de grote uitdaging waar China nu voor staat. Globaliserende supermacht zijn, die tegelijkertijd maatschappelijke stabiliteit bewaakt, vermogensongelijkheid en inkomensongelijkheid enigszins in perken houdt en geopolitieke risico's aan kan.
Ja.
Nou, de grote vraag is vooral, denk ik, of het het voor elkaar krijgt. Of dat beleid echt, en dit nieuwe model van globalisering en van een grootmacht zijn, echt gaat lukken.
Het klinkt wel heel verstandig allemaal.
Ja, dat is ook omdat het, denk ik, net begint. Dus dat gaat een hele moeilijke weg worden. Mm. En dat zie je nu ook met Evergrande. Er gaan gewoon heel veel problemen zich voordoen. En if anything is de Chinese overheid en de CCP een crisisgedreven en risico geobsedeerde machine die dus zo slim strategisch handelt, omdat het heel de tijd ziet dat er mogelijke beren op de weg zijn en daar probeert vooraf op te reageren.
En die lijkt de CCP wel een beetje op jou, Pim. Jij bent ook een risico.
Nou, ik wilde eigenlijk net zeggen, daar kunnen beleggers nog een hoop van leren. Want ik denk dat je als belegger altijd eerst naar risico's moet kijken en dan naar de upside.
Ja.
En misschien had ik dit ook meer bij China moeten doen voordat ik instapte. En dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Van ja, wat moet ik nou met China in mijn portefeuille?
Ja.
Moet ik bijkopen? Moet ik wachten? Moet ik er nu vanuit uitstappen en misschien over een paar jaar weer terugkijken, gewoon mijn verlies pakken en even de komende jaren kijken hoe dat ontwikkelt? Dat is natuurlijk een hele, ik voor heel veel mensen, een actuele vraag.
Ja. Wat ga jij doen dan, denk je?
Ja, daar ben ik nog niet over uit. We nodigen natuurlijk ook Ties uit om te helpen om hier antwoord op te geven.
Nou, laat het even bezinken allemaal.
Ja, nee, natuurlijk. Je leert wel een hoop van China om ook daarin betere keuzes te maken.
En Milo, heeft jou, want jij stelt daar een paar keer een hele terechte vraag. Heeft jou de politieke situatie in China en van mensenrechtenschendingen tot ESG-standaarden die niet of wel kloppen, heeft dat jouw beleggings... activiteit ten aanzien van China beïnvloed? Zit jij op het punt dat je denkt, ik moet dat gewoon niet doen?
Ja, ik merk dat ik me er gewoon ongemakkelijk bij voel. En dat ik me er ook een beetje voor schaam. Dat ik dus zo'n ETF met de 50 grootste bedrijven van China heb. Dus ik heb sinds ik dat echt ben gaan voelen en ik merk dat ik dat niet fijn vind eigenlijk, heb ik ook niks meer ervan bijgekocht.
Oh ja.
En ik zit ook te denken van misschien wil ik het wel ook om die reden
er niet vanaf.
Verkopen, ja.
Hoeveel fiducie heb je in de lange termijn op dat een bepaald systeem daadwerkelijk gaat werken?
Nou, ik geloof wel heilig in een lange termijn visie. Ja. Zeker ook omdat we het zien bij onze eigen politiek. Wat een handicap dat kan zijn.
Ja.
Ik heb daar wel vertrouwen in. Dat China dat gewoon slim weer aan het doen is allemaal. Daar geloof ik wel in.
Misschien moeten we het ook een keer hebben over wat dan eigenlijk de krachten zijn van ons systeem. Als je kijkt vanuit de problemen die er ontstaan in concurrentie met China.
Ja.
Ik denk dat we ook nog wel eens onderschatten hoeveel lange termijns... Kijk, Rutte heeft geen lange termijnsvisie en daar is hij trots op. Maar toch in onze systemen is dat wel aanwezig. En dat is het maffe aan democratie, dat het toch ook enorm responsief en adaptief is. Ja. En zeker op Europees niveau is er heel veel mis. En toch krijgen we en reageren we heel belabberd in het begin op een coronacrisis.
Ja.
En ligt er aan het eind van de rit een steunfonds geleend van kapitaalmarkten, collectief van alle Europese landen van 750 miljard dollar, klaar om ons eruit te redden. En blijken we dus toch handelingsbekwaam op een of andere manier. Dus daar zouden we misschien ook nog wel...
Dus het ontbreekt misschien bij ons aan een fatsoenlijke communicatie over het lange termijn strategie. Een beetje waar Jitse Groen ook last van heeft.
Yeah.
Weet je, misschien als overheid of als politiek hebben wij te weinig over de toekomst en over plannen die besproken. En gaat het veel te veel over de korte termijn, maar misschien gebeurt het in de achterkamer dus wel heel veel op lange termijn.
Ik zou iedereen aanraden om het boek deze week uitgekomen van Luc van Middelaar, Pandemonium, te lezen. Dat gaat exact hierover. En Luc van Middelaar is niet in Nederland, maar in Europa en in de wereld de beste persoon om hierover te lezen of te spreken. Kent de Europese instituties van binnenuit, is een realist en ziet in te midden van al de crisis toch een handelend en een veerkrachtig Europa ontstaan. En het is ook een mooi boek. Ik raad iedereen aan dat
ik zou maar even in de show notes, als je hem zo even naar mij stuurt, ga ik hem erin zetten. Oké.
Okay. Toch nog een positieve noot.
Ja, het laatste.
We lijken een zootje ongeregeld hier in Nederland, maar uiteindelijk blijken we toch best wel handelsbekwaam. Ik zou zeggen dat we nog even naar het portfolio moeten.
Ja. Niks gedaan, dus het wordt een korte update. Ik heb wel natuurlijk een waarde. 200.032.300. Dat is echt weer een stukje lager.
Een all-time low.
Ik ben volgens mij wel flink gezakt. Ik ben wel 6-7% kwijtgeraakt volgens een all-time high. Dus het is, de markten zijn, die gaan heel erg op en neer. Het zijn onrustige tijden.
En komt dat allemaal uit China of ook is het across the board?
Ik denk dat het een beetje komt. We zijn gewoon anderhalf jaar om erbij een rechte lijn omhoog gegaan.
Ja.
En nu komen eigenlijk alle scheurtjes. Dus, handelstekorten, containers zijn duur. De energieproblemen schieten de pannen uit. Inflatie, rente gaat misschien omhoog. Nou, China, Evergrande, politieke onrust overal. Dus het was een soort van anderhalf jaar alleen maar alles ging de goede kant op.
Ja.
En nu komt er gewoon wat meer zorgen.
Ja.
En ik denk ook wel dat het gezond is na anderhalf jaar omhoog gaan, dat er wat correcties zijn.
Ja.
Maar ik denk dat wel heel veel beleggers nu voor het eerst meemaken dat de beurs ook naar beneden kan gaan. En dat sommige aandelen ook echt wel flink opgelopen zijn en ook nu weer flink naar beneden gaan. Dus een beetje met de trap omhoog en met de lift naar beneden. Wat Warren Buffett in een mooie quote had van als het vloed wordt dan... Of als app, hoe zeg ik?
Als het app wordt, zie je wie er een zwembroek krijgt.
Ja, en dat merken we denk ik nu een beetje. Ik denk dat je nu de periode, als je als belegger zijn, vooral jonge belegger, ik natuurlijk ook, nu gaat leren van wat doet nou wat voor type aandelen.
Ja.
Ik heb natuurlijk drie verschillende strategieën. En ik zie sommige aandelen in mijn groeistrategie gewoon, zitten er 6 in. Die gaan gewoon 6-7% naar beneden op een dag.
Ja.
En dan de volgende dag weer. Je leert wel nu wie, ja, wat voor type belegger ben jij nou echt en wat past bij jou en waar voel je je comfortabel voor de komende 30 jaar mee?
Ja, wat is het met je? Ja.
Dus dit zijn wel weer, dit zijn hele goede leermomenten, vind ik.
Ja, ik word ook niet per se blij hoor van mijn portfolio. Ik sluit me verder helemaal aan bij jouw woorden. Maar mijn waarde staat nu op 7.152 euro. En dat, ja.
Heb je vorige maand nog gekocht?
Bent. Nee, ik ben het vergeten.
Oeh.
Ik heb wat deze maand al gekocht.
Oh, dat heb je wel gedaan. Ja. Je hebt een maandje overgeslagen. Ja. Ik moet trouwens ook
dom,
nog
hè? Ja. Gewoon, ik had een drukke maand, denk ik. Ja. Ja, we gaan even het nieuws en de reviews overslaan, want daar hebben we gewoon even geen tijd voor. Maar we willen natuurlijk wel alle nieuwe vrienden van de show verwelkomen en bedanken.
Zeker.
Voor de bijdrage. En volgens mij weten we nog niet waar we het volgende week over gaan hebben.
Nee.
Daar gaan wij nog even over brainstormen.
Gaan we over, verrassing nog.
Goed. Nou, dan rest ons nog...
Nee, ik...
Oh, ja, twee dingen. Ties Dams bedanken.
Zeker.
Heel graag gedaan.
En leuk dat we een onderwerp hebben voor een volgende keer, want dat betekent dat je terugkomt.
Goed. Graag.
Goed. Nou, dan rest mij nog één ding nu. En dat is te zeggen, investeer in je kennis en beleg met beleid.